Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Het zevende vers van 97. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het tweede boek Samuel, hoofdstuk 23, de versen 1 tot en met 7. 2 Samuel 23, de versen 1 tot en met 7. Voort zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacobs God en lieflijk in psalmen van Israël, zegt, de geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken, er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasgeutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is, voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een iegelijk die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout ener spies, en zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden terzelfde plaats. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij staan vanmorgen stil en we horen het woord van God uit het vierde vers van dit hoofdstuk. 2 Samuel 23. Het vierde vers. En hij, dat is die heerser, die rechtvaardige waar David het over gehad heeft in vers 3. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasgeutjes uit de aarde voortkomen. Zoeken wij Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn zegen. Goeddoend en genadig God, wij willen samen voor uw heilig aangezicht treden op de morgen van deze zondag. Allereerst om uw naam te danken voor het feit dat we weer allemaal gespaard zijn gebleven. En dat ook in de week die voorbij gegaan is, er uw bemoeienissen waren, uw zorgen. Waar hebben we het aan verdiend, Heere, dat u ons nog altijd draagt en spaart? Dat is ook niet vanwege ons goed doen. Dat is niet vanwege onze godsdienstige instelling of wat dan ook. Er is aan ons niets en er is in ons geen grond, op grond waarvan gij nog bemoeienissen met ons zoudt kunnen en willen hebben. En daarom, Heere, dat alleen al dient ons tot verwondering, maar tevens tot verootmoediging te brengen. Gij zo goed zijt, en dat wij tegenover een goeddoend God ons zo vaak misdragen, dat we tegen u een goeddoend God zondigen, dat we u vergeten, en dat we u zo menigmaal buiten ons leven plaatsen. Heere, laat dat ons inderdaad tot verootmoediging brengen. Laat dan dat ons ook tot schuld mogen zijn. Want tenslotte, Heere, als wij voor uw heilig aangezicht treden, dan kan dat niet anders dan met de oprechte erkentenis van zonde en ongerechtigheid. En dat zal er dan inderdaad toch ook moeten zijn, o God. U hebt het duidelijk in uw woord gezegd dat de offerande Gods een verbroken hart en een verslagen geest zijn. Dat zijn de offers die nooit bij u veracht zijn geweest. Daar hebt ge lust in, Heere. O, wij bidden van u dat gij door uw Heilige Geest dat dan ook in ons leven wilt bewerken. Dat we zo in die gestalte voor uw heilig aangezicht samen mogen zijn. Enerzijds verwonderd vanwege uw trouwe zorgen, vanwege uw goede tierenheden. En anderzijds beschaamd en verootmoedigd vanwege onze tekortkomingen, onze schuld en alles wat aan onze kant ontbreekt. Heren, zo komen we dan vanmorgen samen rondom uw woord. Als mensen die gezegend zijn tot nog toe al. Ook als mensen die het verbeurd en verzondigd hebben. Zo komen we rondom uw woord. Om te horen wat gij vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. En zo zal in het midden van de gemeente vanmorgen ook het sacrament mogen worden bediend. Nieuwe blijken van uw gunst, o God. U spreekt nog. U vraagt onze aandacht nog voor de dingen die van zo wezenlijk belang zijn. U vraagt nog onze aandacht voor het heil dat in Christus verschenen is. En u laat het ons niet alleen horen, u laat het ons ook zien. En u nodigt uw volk, Heere, om van de tekenen van uw zondaarsliefde gebruik te maken, opdat hun geloof versterkt zou worden en hun hoop verlevendigd zou worden. En gij doet dat niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats, opdat zij daar baat bij zouden hebben. Maar gij wilt al de uwen opnieuw betuigen van uw hartelijke liefde en trouw. En het gaat van u uit, Heere, als u uw volk wilt ontmoeten aan uw tafel, opdat ze daar de blijken van uw zondaarsliefde zouden mogen ontvangen. Heere, zo zoekt gij gemeenschap met degene die gij van eeuwigheid gekend en bemind hebt, en die ge in uw offerande, Heere Jezus Christus, op uw hart gedragen hebt, en die gij door uw Heilige Geest wilt begiftigen met al dat heil dat gij voor hen verworven hebt. Heere, het gaat van u uit, ook als vanmorgen het sacrament bediend mag worden. Ach, van ons zou het ook nooit kunnen uitgaan. En in ons is dan ook niets, Heere, waar wij ons op zouden kunnen verheffen of waar wij vrijmoedigheid aan zouden kunnen ontlenen. Het is alles uit u en het is ook alles door u. En zo zal het tenslotte, en daar zorgt gij dan ook weer voor, ook alles tot u zijn. Laat dat vanmorgen ook maar ondervonden worden, Heere. En als er twisters en bestrijders zijn, ga gij die toch tekeer. En als er duisternissen zijn, wilt gij die dan toch verdrijven. En als er allerlei bezwaren liggen die wij niet weg kunnen ruimen, wilt gij met uw genadekracht dan alles wegruimen. Wilt gij het wat krom is recht maken en wat hobbelachtig is tot een vallei maken, opdat het heil des Heren zal mogen worden gezien en ondervonden. Heren, u weet hoe de dingen liggen, ook in het leven van hen die u vrezen mogen. Heren, het is soms zo afwisselend, net als eb en vloed, net als dag en nacht. Maar als gij het licht doet opgaan, Heren, dan is het licht. En dan kan de duisternis geen stand houden. Schenk uw zegen, geef uw aanwezigheid, rijk en heerlijk te ervaren, en wilt gij ons zo een gezegend uur geven. Maar heren, niet alleen wordt het sacrament bediend, daarbij en ook daaraan voorafgaand wordt ook het woord verkondigd. En dat geldt toch in ieder van ons, zoals we hier vanmorgen in de kerk zijn, en zoals we ook meeluisteren via de kerktelefoon. Dat woord, Heere, u spreekt het tot een ieder van ons. Wie wij ook zijn, jong en oud, bekeerd en onbekeerd. U spreekt het woord tot een ieder van ons, Heere, en u hebt daarin ons allen op het oog. Wij vragen van u dat gij ons door dat woord ook zo wilt aanspreken dat we het met ons hart mogen verstaan. En dat we iets van de noodzakelijkheid, maar ook van de begeerlijkheid, van de schoonheid, van de genoegzaamheid, van de volzaligheid, van die zaligmaker mogen zien, zodat ons hart voor het eerst of bij vernieuwing naar hem mag worden heen getrokken. En dat begeerte in ons hart mag leven. En voor uw aangezicht ook mag worden beleden. Dat we hem zouden mogen kennen. Heere, trek onze harten dan af van alles wat vergankelijk is. En nog veel meer van alles wat van de wereld is. Alles wat van de zonde is. Trek ons hart af, Heere, van alles waarin we verstrikt zouden kunnen raken. En als u het niet verhoedt, zelfs ons leven lang verstrikt zouden kunnen zitten. Laat de banden die ons aan de zonde binden gebroken worden, Heere. En wil bekeren degene die onbekeerd zijn. En wil trekken met de koorden van liefde en goede tierenheid. En wilt u zo nog wonderen in ons midden verrichten, Heere. Dat er nog zondaren mogen worden toegebracht. En dat er nog voor u schuld mag worden beleden en vergeving mag worden afgesmeekt. En dat door het werk, het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest, het getal van hen die u vrezen zou mogen worden uitgebreid. Heere, wees zo met een ieder van ons. U kent de uitgangen van ons hart. U weet waar in oprechtheid naar u wordt uitgezien en naar uw komst wordt wordt verlangd. Heere, u weet ook van alles wat niet uit u is. En wat wij misschien nog wel voor werk van u houden. U weet, Heere, van mensen die zichzelf bekeerd hebben. En mensen die zichzelf het geloof gegeven hebben. En wat voor u tenslotte ook niet bestaan kan. Wilt gij uw genade verheerlijken. Ook daarin dat gij ontgrondt. Dat gij wegneemt wat voor u niet bestaan kan. Dat gij leeg maakt, Heere. Want dat is ook een van de dingen die gij doet. Dat gij in uw gunst dat aan alles zou willen werken. Opdat tenslotte al wat gij wrocht ook zal mogen juichen tot uw eer. Bewaar ons voor de zonde. En voor alles wat de duivel zou kunnen gebruiken om de loop van uw woord te stuiten. En om de orde in deze dienst te verhinderen, wilt u door woord en geest zo beslag op ons aller hart leggen, Heere, dat wij weten mogen en beseffen mogen dat we in uw voorhoven zijn. En dat hier, zoals de psalm dat ook zegt, heiligheid uw huizen sierlijk dient te zijn tot in lange dagen. Wij bidden van u, Heere, denk aan hen die hier niet zijn kunnen. We vragen om uw zegen voor de zieken, voor de bejaarden, voor degene die om allerlei redenen wettig verhinderd zijn. Denk aan hen, o God, en bezoek hen op deze dag ook met uw heil. En wilt ge uw rijk doen komen, uw naam heerlijk maken over de lengte en de breedte van deze wereld. Verheerlijk uzelf, o God, in het werk van uw handen. En laat in deze donkere tijd, in deze tijd van zielsverzoeking en van strijd, het licht van uw genade toch helder schijnen. En wilt gij in het midden van deze wereld voortgaan met dat werk dat gij, Heere Jezus, op u genomen hebt. Het uitdelen van uw borggerechtigheid en het toebrengen van zondaren en het verheerlijken van de deugden Gods om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72, het 8e en het 9e vers. Zo moet de koning eeuwig leven en de stedelingen zullen bloeien. 8 en 9 van Psalm 72. Gemeente, we zagen in de voorbereiding hoe David in de laatste woorden die hij door Gods geest geïnspireerd gesproken heeft, getuigd heeft van de komende heerser, de rechtvaardige, de heerser in de vreze Gods. En met die boodschap heeft hij zijn knechten getroost, zijn knechten die zo'n volk dat het zou gaan betreuren als zij David straks moesten missen. David weet dat zijn einde nabij is en hij weet hoe zijn volk dan daarover denkt als ze David, hun koning, hun vorst, hun dichter die hen voorgegaan is, ook in het dichten van de liederen Sions, straks kwijt zijn. Maar hij troost hen met de boodschap dat er een heerser komt die nog veel beter, nog veel rechtvaardiger, nog veel godvrezender zal zijn dan dat David ooit is geweest. En dan vertelt hij in deze laatste woorden niet alleen dat die heerser komen zal, maar hij vertelt zijn knechten ook hoe deze heerser, hoe deze toekomende koning zijn zal en wat de uitwerking van zijn komst zal zijn. Hij vergelijkt hem met de zonsopgang. Maar dan een zonsopgang in het oosten. En daar is de zonsopgang in vele gevallen toch nog weer heel wat anders dan bij ons. Bij ons is de zonsopgang vaak gaat gepaard met allerlei nevels die eerst verdwijnen moeten. Als de zon aan de horizon opkomt, dan is er vaak nog damp over de akkers. En dan mist die zonsopgang eigenlijk de nodige helderheid en duidelijkheid. Maar David heeft een zonsopgang in gedachten die hij zelf omschrijft als een morgen zonder wolken, zonder nevels. Als de zon zo opgaat boven de horizon, dan is het in één keer volop helder licht. Te meer daar in het oosten die zonsopgang ook vaak veel abrupter, veel sneller gaat dan in ons land. Als de zon opgaat op een morgen zonder wolken, dan baat het hele aardrijk in één keer in een verkwikkend zonlicht. En dan is het licht en helder overal. En dan is er nog een trek die deze zonsopgang kenmerkt volgens de woorden van onze tekst. 'S Nachts heeft het kennelijk geregend. Het gras is er nog nat van. Maar de regen is opgehouden. En de wolken zijn weg. En wat nog overgebleven is, dat is het vocht op het gras. De druppels, de regendruppels die het gras hebben bevochtigd. En als daar overheen dat zonlicht zichtbaar wordt, dan glinstert alles. Dan is het één lichtglans. En dan herleeft als het ware na de donkere nacht het hele land en het leven tintelt en het bot uit. Het is net alsof de hele natuur opleeft en begint te zingen. Zo, zegt David, zal de komst van de beloofde zijn. Als de zon die schijnt in haar pracht, de zon die bij haar opkomst de hele natuur doet herleven. U weet dat David in de schrift ook niet de enige is die dit beeld van de Heere Jezus, van de beloofde zaligmaker, gebruikt. Heel bekend is natuurlijk het woord uit het laatste boek van het Oude Testament, waarin dezelfde gedachten onder woorden gebracht wordt als de Heere Jezus vergeleken wordt, genoemd wordt de zonne der gerechtigheid die opgaan zal met genezing onder haar vleugels. En in het Nieuwe Testament is het de Heere Jezus die zichzelf ook vergelijkt met het licht. Ik ben het licht der wereld. Trouwens, In het Oude Testament, in de psalmen bijvoorbeeld, vinden we dat dit beeld van het licht en van de zon ook van God gebruikt wordt. De Heere is een zon en schild. De Heere is mijn licht, zegt David in psalm 27. We zongen psalm 97, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht verspreid voor alle oprechte harten. En wie denkt er in deze adventstijd niet aan de liederen die in die dagen gezongen zijn? Simeon zingt zijn lied en hij heeft het ook over het licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, dat volk bij volk in de ogen straalt. En wat denkt u van de lofzang van Zacharias, die het heeft over de opgang uit de hoogte? En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schaduw van de dood bestraalt en op het vredepad zijn voeten richt. Inderdaad, een door en door Bijbels beeld. God is een zon, de Heere Jezus is het licht. En zo mag David ook in die rij van aankondigers van dat licht staan, als hij de komende heerser vergelijkt met die zonsopgang. Een bekend beeld, maar ook een veelzeggend beeld. Want wat gebeurt er als de zon opgaat? En als de zon in zulke pracht opgaat, als het een morgen zonder wolken is, wat gebeurt er als Christus verschijnt? Die zonsopgang maakt een eind aan de nacht. Die zonsopgang markeert de overgang van de nacht naar de dag. En het was nacht. Ik bedoel het nou niet in letterlijke zin. In de kerstnacht toen de Heere Jezus geboren werd, dat was inderdaad in de nacht. En in die nacht werd hij neergelegd in de kribbe. Maar ik bedoel het niet in die letterlijke zin, ik bedoel het in geestelijke en in figuurlijke zin. Het was nacht in de wereld. Het was de nacht der zonde die zich over het hele leven had heen gespreid. Met al de nare, met al de ellendige gevolgen daarvan. Het was de nacht van de ellende. Het was de nacht van de onkunde. Het was de nacht, en dat heeft Gods volk meer dan eens ondervonden, van de verdrukking. Het was de nacht van onrecht. Ja, wat heeft de zonde als oorzaak van alle ellende, de oorzaak van onze honger en kommer, al niet een ellende en moeite teweeggebracht? U kunt zeggen, maar daar hadden velen in Israël en in de wereld van die dagen ook geen erg in, dat is zo. Maar dat velen er geen erg in hadden en dat zij van de nacht een dag gemaakt hadden, en dat ze zich daarin toch in hun element voelden, dat ze inderdaad er geen erg in hadden dat de zonde alles aangetast en alles ons ontzet en ontwricht had, dat betekent nog niet dat het geen nacht was. Het was alleen hun blindheid, hun eigen blindheid, waardoor ze er geen erg in hadden hoe het er met hun en hoe het er met de mensheid en hoe het er met de wereld voor stond. Maar u weet uit het woord van God dat er toch ook altijd wel geweest zijn die wisten van die nacht. En die juist vanwege het benauwende en het beangstigende van die nacht hebben leren uitzien naar de dageraad. U weet dat ze er waren ook in de dagen toen de Heere Jezus in deze wereld kwam, toen de dageraad opging. U weet dat er toen ook waren die de verlossing in Jeruzalem leerden verwachten. Dat ze er waren die de vertroosting Israëls verwachten. Dat ze er waren, en ze waren er onder het Oude Testament ook al, en Gods volk, degene die de Heere in oprechtheid vrezen, zijn daar altijd door gekenmerkt. Die uitgekeken hebben naar de horizon om te zien of de belofte nog niet vervuld ging worden. En die geroepen en die gebeden en gesmeekt hebben uit de grond van hun ziel: och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Ze zijn er geweest die gehoopt hebben en uitgezien hebben naar de morgen. Ach, wanneer? Waarom deden ze dat? Stonden ze naar verandering? Nee. Oh ja, in een zekere zin mag je het zo wel zeggen, ze stonden naar verandering. Maar dat was niet omdat ze nou eens zo graag de dingen eens anders zouden zien en beleven. Maar tenslotte, ten diepste, de oorsprong van hun verlangen lag daarin, dat ze aan hun nood en aan hun ellende ontdekt waren. Dat ze er ook wat van gezien hadden, dat zij in eigen krachten, met eigen vroomheid en met eigen middelen en met eigen inspanning nooit een einde aan die zondenacht zouden kunnen maken. En dat zij zichzelf nooit zouden kunnen verlossen. En dat zij met geen enkele mogelijkheid die verandering in hun leven zouden kunnen bewerken. Zij waren de nooddruftigen, zij waren de armen, zij waren de ellendigen. En juist vanuit hun ellende en hun armoede en hun gebrek leerden ze bij God zoeken wat ze nodig hadden. En ze werden in dat zoeken en in dat verwachten ook gesterkt, want de Heere gaf zijn belofte. En de Heere gaf in de duisternis van de nacht, nog weliswaar niet direct het zonlicht, maar wel deed hij zijn beloften als sterren aan de hemel schitteren. Waardoor deze verwachtenden, deze mensen uit de duisternis, toch hoop kregen en houvast mochten hebben. En konden aanhouden in het gebed en in het uitzien en in het hopen op de Heer. Maar toen hij kwam, toen de dageraad opging, toen die morgen zonder wolken aanbrak, en toen de zon des heils aan de kimmen ging staan, toen kwam er die verandering in hun leven. En we worden er getuigen van gemaakt, als we in het kerstevangelie bepaald worden bij Zacharias en bij de herders. Wat een verandering in hun leven. Net als bij een zieke die de hele nacht heeft liggen woelen in zijn bed. En die maar gehoopt heeft, och dat het morgen ware. En als dan het daglicht door het venster valt, dan is het net alsof die hele ziekenkamer van haar gedaante verandert. Of een gevangene die in zijn donkere cel heeft zitten hopen op het licht. En als dat licht dan binnenvalt, dan zijn de dingen weer te onderscheiden. Nee, toen de Heere Jezus in deze wereld kwam, hebben ze het ook niet allemaal gezien. Dat hing er maar weer vanaf. Er waren ook zoveel mensen die, zo zei ik zo pas al, die nacht echt niet als nacht beleefd hebben. En niet iedereen had daarom behoefte aan zijn komst. Ze konden zichzelf wel redden. Er waren er die met hun eigen licht hun pad hadden verlicht. Die zich, om het met Jesaja te zeggen, met hun eigen spranken omgord hadden. Die bij kunstlicht leefden, een godsdienstig kunstlicht voor een groot deel. En die daar genoeg aan hadden. Maar de waarlijk ellendigen, die kregen het wel te zien. En hun ziel is gered geweest. Is dat niet altijd zo als de Heere tot een ziel komt? Het kan lang geduurd hebben. En de duisternis kan intens geweest zijn. En het kan zwaar en moeilijk geweest zijn, die wachtenstijd. Ik heb de Heere lang verwacht. En waar deed David dat? Niet toen hij in alle rust en vrede voort kon leven, maar toen hij in de ruisende kuil was, in het modderig slijk, waar de dood hem bedreigde en waar het verderf hem aanstaarde en waar hij geen verwachting meer had en waar hij zichzelf echt niet meer kon helpen en redden en waar alleen de weg naar boven nog open stond en waar hij alleen nog kon roepen uit de nood. Uit de diepte, ik heb de Heere lang verwacht. Heeft hij nooit eens vertwijfeld? Zijn er nooit eens momenten geweest waarop zo'n mens het dan niet meer durfde geloven en niet meer durfde hopen? Heeft de duivel hem nooit eens een keer aangevallen en hem ingefluisterd? Zie je wel dat het te vergeefs is? En waarom denk je dat de Heere niet komt? En waarom denk je dat die nacht maar duurt? Zou dat niet wezen omdat je te veel gezondigd hebt en te vaak de Heere hebt laten roepen en te zo menigmaal de roepstemmen in de wind geslagen hebt? En nu is je tijd voorbij. Zo kan de vorst der duisternis een mens nog meer benauwen en beangstigen. En kan hij de nacht nog donkerder en duisterder maken. Als hij het ons maar kan doen geloven. Gij hebt geen deel bij God. Als dat is zo zou zijn. Dat is de buitenste duisternis. Om geen deel bij God te hebben. En als we dan het vertroostend aangezicht van de Heere niet zien. Als de Heere zijn aangezicht verbergt. U weet hoe onze Dordtse leerregels daarover spreken. Als een ding bitterder dan de dood. Oh, dan kan het in die tijd van wachten en uitzien. Zoals dat voor het volk van God onder het oude verbond menigmaal geweest is. Bang en benauwd zijn. En als ze dan ook nog in ballingschap terechtkomen. En vrezen, de Heere heeft ons verlaten en de Heere heeft ons vergeten. En geen zicht hebben op de trouw van Gods verbond. En op de vastigheid van zijn belofte. En op de onwankelbaarheid van zijn naam. Die ik zal zijn, die ik zijn zal is. Dan kan een mens het soms nergens meer vinden. Heeft hij geen rust meer. Dan wordt hij voortgejaagd en is hij als een door onweder voortgedrevene. Maar als God dan in zijn oneindige goedheid en genade. Voor zulken die in duisternissen dwalen en vrezen dat ze zullen omkomen. Die morgen zonder wolken doet aanbreken. En als hij het ze te zien, te beleven geeft. Dat zijn woord waarachtig is en dat Satans woord enkel leugen is. En dat ze ook hun eigen hart niet kunnen vertrouwen. En niet moeten afgaan op hun eigen gevoels en gemoedsleven dat zo menigmaal ook nog als zandgrond is. Maar dat de Heere staat voor zijn woord. En dat wat hij beloofd heeft nooit zal vergaan. En als de Heere dan zo door het opgaan van die zon der gerechtigheid troost in nood geeft. Licht in de duisternis. En een eind maakt aan die nacht van zuchten en treuren en wenen. Door te zeggen, zie, hier ben ik. En dat zegt hij toch. Dan verandert het ganse leven. Als hij als de zon der gerechtigheid het laat weten. Dat er voor gebrokenen van hart en verslagenen van geest genezing is onder zijn vleugelen. Als hij het laat weten en laat merken dat hij de gebogenen opricht. En dat hij de ellendigen vertroost. Als hij het laat weten dat er bij hem in zijn volheid alles te verkrijgen en alles te vinden is. Wat we in onze zondaarsstaat, in onze verlorenheid nodig hebben. Ach, dan is het inderdaad net als de zonsopgang op die morgen zonder wolken. Wel nu, God heeft er behagen in om zichzelf zo te openbaren. De Heere Jezus Christus wil zich zo doen kennen aan zijn ellendig volk. En met het oog op het feit dat hij zich zo wil doen kennen. Als degene die de nacht verdrijft en die het licht brengt. En die vreugde schenkt en die leven geeft. Omdat hij zich zo wil doen kennen, heeft hij in het midden van zijn kerk ook zijn tafel laten aanrichten. Om op de pelgrimsreis van de zijnen steeds weer van die nieuwe blijken van zijn gunst te geven. Om ze opnieuw te overtuigen en te spreken van zijn hartelijke liefde. En om, terwijl zij het in het strijdperk van dit leven soms echt helemaal niet meer zien. En soms ook in vrees en in verschrikking voortgaan. Hun hart toch weer te betuigen en ervoor in te winnen dat in hem hun heil, hun hoogst geluk gelegen is. Hij maakt er zelf ook plaats voor. Hij wekt dat verlangen, dat adventsverlangen. Hij wekt ook dat adventsverlangen dat met de avondmaalsviering samenhangt. om die zaligmaker aan zijn tafel te mogen ontmoeten. En de bede legt hij zelf in de ziel. Genaak, o God, in gunste tot mijn ziel. Als de roeping uitgaat tot al de zijnen om hem te ontmoeten aan zijn tafel, dan gaat die roeping alleen maar uit omdat hij hen aan zijn tafel wil zien. En dan is niet ten diepste hun verlangen naar hem beslissend, maar zijn verlangen naar hen is bepalend. En omdat hij naar hen verlangt, legt hij het in hun hart ook om naar hem te verlangen en uit te zien. En maakt hij ze van die adventschristenen. Maakt hij door hen ook steeds meer en meer de nacht en de moeite en de duisternissen en de gevaren en de bezwaren en de benauwenissen van de nacht te laten voelen. Maakt hij hen begeerig naar de morgen, ach, wanneer. En als het hem behaagt om zo in zijn gunst tot hen te komen en het ook aan zijn tafel hen te zeggen, zie, hier ben ik. Wat kan de ziel dan opgebeurd worden? En wat kan het hart dan verlevendigd worden? God geve dat dat vandaag ook ervaren mag worden door allen die op hem leerden hopen. Maar daarmee is dan tegelijkertijd ook de grens getrokken. Ik heb u gezegd, er waren er in die dagen, in die adventstijd ook, die aan hun godsdienst genoeg hadden. En die voor de vorm, met de vorm tevreden waren. Voor hen ging de nacht niet voorbij. Voor die priesters in Jeruzalem, die gingen op hun eigen manier verder. En er was ook geen plaats voor hem. Ze hadden ook geen erg in de nacht, die hadden ze zelf immers verdreven. En zo zijn er altoos mensen die het zelf wel redden. Die zich zelf wel helpen. Voor hen is dat kind in de kribbe van geen betekenis. Ook al zouden ze met de mond nog in hem roemen. Maar ten diepste is dat kind in de kribbe en is de zaligmaker van zondaren, is die heerser in de vreze Gods voor hen niet echt van betekenis. En dus is zijn sacrament ook voor hen niet van betekenis. Ook al zouden ze er gebruik van maken. De Heere onderscheidt dat wel, weet u. De Heere zoekt naar waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt hij zijn wijsheid bekend. En de Heere kent degene die de zijnen zijn. En hij zegt dat ook, op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Dat zijn degenen die er juist zo bang voor zijn dat God juist niet op hen zal zien. En dat God voorbij zal gaan. Maar hij zegt, nee, dat zijn ze nou juist. Op welke ik zien zal. En voor wie het dageraad zal worden. En voor wie de zon des heils opgaan zal, die verbrokene van hart, die verslagene van geest, die armen en ellendigen, die bij zichzelf niks kunnen ontdekken, dan dat ze midden in de dood liggen, midden in de nacht liggen, midden in het verderf liggen. En als God het niet verhoedt, zullen ze er nog eeuwig in blijven ook. De Heere zegt, op deze zal ik zien. En voor deze doe ik mijn zoon in deze wereld komen. Ik zal mij doen overblijven. Een ellendig en een arm volk die op de naam des Heren betrouwen. En zij worden niet beschaamd. Zij mogen hopen op de Heren en zijn heil. En ze mogen het ondervinden ook. Dat God de duisternis verdrijft. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Zing David. Laat het dan zo mogen zijn. Dat ons oog op de Heere geslagen is. En dat we het leven buiten onszelf zoeken. En geven God te ervaren. Dat zijn woord ook nu nog waarachtig is. En dat ook in deze tijd. Ook op deze zondag. De Heere het voor velen een morgen zonder wolken doet zijn. Gemeente, wij gaan lezen het tweede gedeelte van ons formulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die in de voorvaderen in het Oude Testament van den beginne geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam in het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook door uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij mogen dus des Heeren dood gaan verkondigen. En de Heere nodigt aan zijn tafel degene die hij getrokken heeft met zijn onwederstandelijke kracht, met zijn genade door zijn Heilige Geest. Degene die hij een hartelijke begeerte gegeven heeft en een lust om voor zijn aangezicht te leven en in het vrolijk licht, in het vriendelijk licht van zijn aangezicht te mogen wandelen. Dat is de begeerte die hij in hun hart gelegd heeft. De werkelijkheid is vaak anders. Zolang we in dit leven zijn, weten we ook van de nacht en van de duisternis. En dat geeft smart en onrust en verlangen. Verlangen naar een vernieuwde ontmoeting met hem. Een verlangen naar nieuwe blijken van zijn gunst. Degene die al zo gezind zijn, die wil God in genade aannemen en tot waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Wij gaan zingen Psalm 25, het vierde vers. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed. Gelukkig dat hij dat doet en dat hij het niet aan henzelf overlaat om in het effen recht des Heren te gaan. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. 25, het vierde vers. En daarna worden de gasten genodigd om aan de tafel van de gastheer te komen. aanbidden. Groot en heerlijk God, wat een wonder dat u naar mensen omziet. U hebt het toch ook niet nodig om door mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. U bent de volzalige in uzelf. En u hebt bovendien uw hemelse heerscharen, de ongevallen en de zondeloze engelen, die u altijd trouw zijn gebleven en die u altijd de eer toebrengen en die vaardig passen op het woord van uw mond. En toch hebt u er een behagen in om ook naar mensen om te zien, gevallen mensen, zondaren die u onteerd hebben, die zo heel anders tegenover u stonden en staan als die heilige engelen. Mensen die nooit passen, vaardig passen op het woord van uw mond, maar die vergeten, die onachtzaam zijn en die uw woord laten voor wat het is. Heren, wat heeft u bewogen om zo met uw gevallen schepselen nog te willen handelen, dat u ze nog roept en nawandelt en dat u ze nog trekt met koorden van goede tierenheid en dat u in Christus een zaligheid voor hen hebt teweeggebracht die u door uw geest ook uitdeelt. Wat heeft u bewogen, o Heere Jezus Christus, om die bange, die duistere weg te gaan? Wat heeft u bewogen om uw leven af te leggen en uw heerlijkheid te verbergen? Wat heeft u bewogen om in de gelijkheid van het zondige vlees op deze aarde te verschijnen en uw leven af te leggen aan het vloekhout, uw lichaam te laten verbreken en uw bloed te laten vergieten, de prijs te betalen? Wat heeft u bewogen om zelfs neer te dalen in de buitenste duisternis, in die eeuwige nacht? O, wat een wonder, wat een wonderen. En dan ook nog dat u ze nu wilt betuigen van uw hartelijke liefde en trouw. Laat er aanbidding zijn in onze ziel. Laat er verwondering zijn. Laat uw lof klimmen uit het stof. En zegen het gebruik van brood en wijn, de tekenen van uw verbroken lichaam en van uw vergoten bloed. Zegen het sacrament, Heren, tot versterking van het geloof, tot verlevendiging van de hoop, tot aanwakkering van de liefde. Zegen het sacrament aan uw tafel, opdat degene die u kennen zich echt weer eens in u de Heren mogen verblijden en het beleven mogen, de over mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Wat brengt dat nu teweeg als die zon opgaat? David heeft het in de woorden van onze tekst gezegd, dat het dan net is als wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Dat wijst op leven, maar ik zou eerst willen zeggen dat wijst ook op vreugde. Als dat zonlicht weer kaatst wordt door al die druppels die op het gras nog liggen uitgespreid, dan is het net alsof het zinkt. En als God door zijn genade die genade openbaring geeft, dat de ziel die in de duisternis gezeten heeft en in de schaduw des doods verkeerd heeft, dat licht mag aanschouwen voor het eerst of bij vernieuwing, dan verandert de Heere die ganse levenstoestand en dan wordt er in plaats van droefheid vreugde gekend. Zoals de dichter van Psalm 30 zegt, gij hebt mijn zakken ombonden en mij weer met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijgen. God geeft vreugde aan de zijnen. Ik weet wel, dat is niet het enige kenmerk waardoor hun leven getekend wordt, maar dat is er toch zeker ook. Vreugde en blijdschap. Want het wonder wordt zo groot. God zag op mij neer. Mens weet van de nacht af. En heeft ondervonden wat het is om in de duisternis te verkeren. Heeft ondervonden wat dat is om voorwaarts te gaan en hem niet te zien. En achterwaarts te gaan en hem ook niet te zien. Links te gaan en rechts te gaan. En geen houvast en geen steun te hebben. Alles drukte neer, alles maakte het zwaar en alles veroordeelde. En dan dat onbegrijpelijke wonder dat de Heere nou niet wegstuurt en voor eeuwig een afgedane en afgesneden zaak maakt. Maar dat de Heere zich met zo iemand inlaat. Dat die gevangene de deur mag zien opengaan. En dat die zieke de gezondheid mag ontvangen. Dat die duisterling, dat mens van de nacht, licht mag zien. Wat werkt dat uit? Wat brengt dat teweeg? Een onuitzegbare en een onbeschrijfelijke vreugde. Immers, het is precies het tegenovergestelde als wat we verdiend hebben. En het is ook geen wonder dan als we in de kerstnacht en rondom de geboorte van de Heere Jezus Christus het lied horen opklinken. Zoals dat als het ware op zo'n morgen zonder wolken in de natuur ook is. Dat alles begint te zingen, alles wat adem heeft, loven de Heere. De vogels gaan erin voor, maar heel de natuur zingt dat lied mee tot eer van die grote schepper. Zo zingt ook op het geestelijk gebied alles mee tot eer van die grote herschepper. Is het wonder dat als Simeons mond open gaat, hij heeft in de nacht verkeerd. De nacht van zijn ongeloof, de nacht van zijn twijfel, de nacht van zijn beschuldigingen. De nacht van zijn geweten dat hem aanklaagde. Hij heeft in de nacht verkeerd en dan gaat het licht op en hij zingt ervan. Is het wonder dat als Zacharias mond dan open gaat, de lof des Heren het eerste is waar hij van gewagen kan. Omdat de Heere zijn genade geopenbaard heeft. Is het wonder dat Simeon, die zo lange tijd heeft moeten wachten, zo lange tijd heeft moeten uitzien, zo lange tijd heeft moeten roepen, Heere, dat gij de hemelen zou willen scheuren. Als hij het kindeke in zijn armen neemt. God begint te loven als de zon opgaat op die morgen zonder wolken. En als de grassprietjes met al de dauw die erop ligt begint te glinsteren en te schijnen, is het dan wonder dat ze allemaal de lof des Heren gaan grootmaken? Dat werkt de Heren uit. Waarom doet de Heren dat? O, hij gunt dat volk dat droefheid kent, dat smart heeft gekend, vreugde. Hij beurt ze zo graag op, maar hij doet het vooral op dat zijn lof zal klimmen uit het stof. Hij doet het opdat hij verheerlijkt zal worden. Hij die alles gewerkt heeft. Hij die alles doet. Hij aan wie hun zaligheid te danken is. Hij uit wiens volheid zij zouden mogen ontvangen. De Heere doet het opdat hij verheerlijkt wordt. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En is hij het niet waard om die eer te ontvangen? Is hij het niet waard om in het lied de vreugde te horen terugkeren, is hij het niet waard dat de zijnen zich in de Heere verblijden? Is hij het niet waard dat hij als de drie enige geprezen en aangebeden zal worden? God geven dat die morgen zonder wolken dat lied ter gevolge zal mogen hebben en dat de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En laten we het dan maar met Simeon meezingen. Van dat licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, dat volk bij volk in de ogen schijnt. De lofzang van Simeon, het tweede vers. Er zijn aan deze tafel nog een aantal niet bezette plaatsen. Als er nog zijn in het midden der gemeente die begeerte hebben de morgen, ach wanneer, om die dageraad te mogen aanschouwen en de zonder gerechtigheid te mogen leren kennen met de genezing onder zijn vleugelen, dan is er vanmorgen nog plaats. Anders zullen wij met de bediening van het sacrament aan deze tafel ook de sacramentsbediening beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in zijn naam. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Als we ons nogmaals proberen in te denken wat David bedoelde toen hij sprak over die morgen zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. In onze vertaling staat dat woordje voortkomen cursief gedrukt. Dat is dus in het Hebreeuws eigenlijk niet te vinden, maar het is wel juist weergegeven. Want met dat licht dat opgaat, gaat ook het groeien beginnen of voort. Het licht en het leven horen bij elkaar. Als het altijd duister zou zijn gebleven, als die nacht nooit geëindigd zou zijn, als die zon nooit zou opgegaan zijn en als de dag nooit zou zijn aangebroken, dan was al het leven gestorven. Maar als het licht weer opgaat, dat is in de natuur toch ook zo. Dan komt ook het leven openbaar en dan komen ook de vruchten openbaar. En als onder het koesterend zonlicht de vruchten zichtbaar gaan worden, dan blijkt op die manier ook de kracht die in het licht gelegen is. Zou het geestelijk anders zijn? Als er geen zonlicht opgegaan was in geestelijke zin, dan was alles duister gebleven, maar dan was er ook nooit leven geweest. Dan was de dood altijd koning geweest en gebleven. En er zou nooit een einde zijn gekomen aan die nacht van verschrikking. Maar als de Heere het zonlicht doet opgaan, als de Heere zijn zoon geeft, en als door het werk van de Heilige Geest, die komst van Christus en dat werk van Christus en het heil dat hij verworven heeft, wordt toegepast aan het hart van iemand die midden in de dood ligt, dan gaat ook het leven openbaar komen. En het leven dat blijkt uit allerlei dingen. Dat leven komt openbaar in honger en dorst naar gerechtigheid. Het leven komt openbaar in een hartelijke liefde tot God en tot zijn dienst. Het leven dat blijkt uit een lust tot gerechtigheid, om de Heere te behagen en om de zonde vijand te zijn. Dat leven dat blijkt in al die vruchten die de Schrift ons opnoemt, waarin dat werk van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Een mens wordt een ander mens. Die in Christus Jezus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. De nacht is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Want de dageraad is verschenen. De zon des heils stond aan de kimmen, maar klimt ook op tot hoger heerlijkheid. En naarmate dat nieuwe leven zich mag koesteren in het licht van de zon der gerechtigheid, komt er ook meer en meer van die geestelijke vrucht openbaar. En daarin, zegt de Heer Jezus, is mijn Vader nu juist verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Wat is het dan ook profijtelijk voor het geestelijk welzijn? Als een mens in het licht mag wandelen. Wat zouden we dan toch dwaas zijn als wij de duisternis liever hebben dan het licht. En toch helaas moet je zeggen dat ook in het leven van Gods kinderen die tijden niet afwezig zijn. Dat ze zich tot de duisternis weer keren. En dat ze uit het licht des levens zich verwijderen om weer op eigen gekozen wegen te gaan. En dat leidt nergens anders toe dan tot magerheid over hun ziel. Tot geesteloosheid en tot vruchteloosheid. Wat een wijsheid Gods. Dat hij het zijn kinderen dan iedere keer toch weer eigenlijk onmogelijk maakt om op die weg van de duisternis verder te gaan. Door ze keer op keer toch ook weer te confronteren met die roepstem. Dat hij hen aan zijn tafel wil hebben. Misschien was het wel zo in het leven van diegene. Dat hij met beschaamdheid en met schrik tot de ontdekking moest komen dat hij de Heere zo lang weer had kunnen vergeten. En dat hij het zo lang weer bij zijn gebroken bakken heeft kunnen uithouden. Maar dat de Heere het jou juist met die roepstem om tot aan het avondmaal te komen, met die roepstem om zich voor te bereiden, weer eens een keer zo op het hart gebonden heeft, dat we niet langer bij die gebroken bakken konden blijven zitten en niet langer een behagen konden hebben in de duisternis en in de werken der duisternis, maar dat we met smeking en geween en met verbrokenheid des harten moesten terugkeren tot die God die we zo schromelijk hadden vergeten en verlaten. En wat een onbegrijpelijk wonder dat God zo iemand dan toch nog weer in genade wil aanzien. En dat hij toch nog weer bij vernieuwing licht wil schenken in de duisternis. Laat het toch in het leven van Gods kinderen meer en meer een hartelijke begeerte en een behoefte des harten mogen zijn om in dat licht te mogen leven. Om zo Gode ook vruchten te dragen en om zo openbaar te komen als mensen die, ja, nieuwe schepselen geworden zijn, in wie de genade Gods verheerlijkt is. Dat bedoelt de Heer, vrolijkheid te schenken en vreugde in het leven van de zijnen, zodat ze hem zullen gaan verheerlijken. Maar ook vruchten wil hij zien rijpen. En daartoe doet hij de zon opgaan, zoals Zacharias er ook van gezongen heeft. En we zingen het met hem mee in het vierde vers van zijn lofzang. Zacharias' lofzang. En daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart al dus loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen de Heren danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, wilt u door uw heilige geest bewerken dat wat we vanmorgen gehoord hebben en wat u ons ook op zichtbare wijze voor ogen hebt gesteld, ook waarlijk vrucht mag dragen. We hebben gehoord van de zonsopgang. We hebben gehoord van het licht dat reddend verschenen is, de zaligmakende genade Gods. Heere, wat hebben wij die van nature duisterlingen zijn, dat licht toch nodig. Als onze ogen er nog nooit voor open gingen, Heere, maak er ons dan mee bekend hoe het gesteld is met ons van nature. En dat u nu voor een weg der ontkoming gezorgd hebt. En daar waar dat licht is opgegaan, Heere, en waar gij uzelf in beginsel hebt bekendgemaakt, en waar gij harten gebewerkt hebt, zodat ze gingen uitzien en verlangen en hopen op uw heil, wilt ge die vreugde schenken, wilt ge die vruchten geven, en wilt ge uzelf verheerlijken in het werk van uw handen. Breng ons ook vanavond weer samen, Heere, in een uren van dankzegging, een uren van nabetrachting ook. Heere, geef door uw geest dat deze dag een gezegende mag zijn en dat we ons verheugen en verblijden mogen over uw zaligheid. Heere, schenk dat uit genade om de verdiensten van Christus. Amen. We zingen nog een keer uit de lofzang van Zacharias, nu het laatste, het vijfde vers, voor elk die in het duister dwaalt. als een in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.